Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van de 43ste psalm en daarvan het derde vers. Zend Heere uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En wat er verder volgt in het derde vers van psalm 43. Doen wij deze avond in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord erop zingen we van de derde psalm en daarvan het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. En vervolgens wordt u gelezen uit nummer 3, vers 40 tot en met 51, en uit nummer 10, de eerste 10 versen. Maar eerst doen wij belijdenis des geloofs en zingen we van psalm 3, het tweede vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing is dus uit nummer 3, vers 40 tot en met 51 en nummer 10, vers 1 tot en met 10. Allereerst nummer 3 vanaf het 40ste vers. En de Heere zeide tot Mozes, telt alle eerstgeborenen dat mannelijk is onder de kinderen Israëls, van 1 maand oud en daarboven, en neem het getal hunner namen op. En gij zult voor mij de levieten nemen. Ik ben de Heere, in plaats van alle eerstgeborenen onder de kinderen Israëls. En de beesten der levieten, in plaats van alle eerstgeborenen onder de beesten der kinderen Israëls. Mozes dan telde, gelijk als de Heere hem geboden had, alle eerstgeborenen onder de kinderen Israëls. En alle eerstgeborenen die mannelijk waren, in het getal der namen van 1 maand oud en daarboven, naar hun getelden, waren 22.273. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, neem de levieten in plaats van alle eerstgeboorte onder de kinderen Israëls, en de beesten der levieten in plaats van hun beesten, want de levieten zullen mijne zijn. Ik ben de Heere. Aangaande de 273 die gelost zullen worden, die overschieten boven de levieten van de eerstgeborenen der kinderen Israëls, gij zult voor elk hoofd 5 sikkels nemen. Naar de sikkel des heiligdoms zult gij ze nemen. Die sikkel is 20 gera. En gij zult dat geld Aaron en zijn zonen geven, het geld der gelosten die onder hen overschieten. Toen nam Mozes dat losgeld van degene die overschoten boven de gelosten door de levieten. Van de eerstgeborene der kinderen Israëls nam hij dat geld. 1365 sikkelen naar de sikkel des heiligdoms. En Mozes gaf dat geld der gelosten Aaron en zijn zonen naar het bevel des Heren, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Vervolgens lezen we uit nummer 10, de eerste 10 versen. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: maak u 2 zilveren trompetten. Van dicht werk zult gij ze maken, en zij zullen u zijn tot de samenroeping der vergadering en tot de optocht der legers. Als zij met dezelfde blazen zullen, dan zal de gehele vergadering tot u vergaderd worden aan de deur van de tent der samenkomst. Maar als ze met de ene zullen blazen, dan zullen tot u vergaderd worden de oversten, de hoofden der duizenden Israëls. Als gij met een gebroken geklank blazen zult, dan zullen de legers die tegen het oosten gelegerd zijn optrekken. Maar als gij ten tweede male met een gebroken klank blazen zult, zullen de legers die tegen het zuiden legeren optrekken. Met een gebroken geklank zullen zij blazen tot hun optochten. Maar in het verzamelen van de gemeente zult gij blazen nog geen gebroken geklank maken. En de zonen Aarons, de priesters, zullen met die trompetten blazen. En zij zullen ulieden zijn tot een eeuwige inzetting bij uw geslachten. En wanneer gij lieden in uw land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt, zult gij ook met die trompetten een gebroken geklank maken. Zo zal u er gedacht worden voor het aangezicht des Heren uw Gods. En gij zult van uw vijanden verlost worden. Desgelijks ten dagen uw vrolijkheid en in uw gezette hoogtijden en in de beginselen uw maanden zult gij ook met de trompetten blazen over uw brandofferen en over uw dankofferen. En zij zullen u ter gedachtenis zijn voor het aangezicht uw Gods. Ik ben de Heere, uw God. Tot zover de schriftlezing. Met de hulp van de Heere willen wij deze avond stilstaan bij de woorden van God die we vinden in nummer 10, vers 1, 2a, 3 en 9. Daar luidt Gods woord en onze tekst voor deze avond. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: maak u 2 zilveren trompetten. En dan vers 3. Als zij met dezelfde blazen zullen, dan zal de gehele vergadering tot u vergaderd worden aan de deur van de tent der samenkomst. En tenslotte vers 9. En wanneer gijlieden in uw land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt, zult gij ook met die trompetten een gebroken geklank maken. Zo zal u er gedacht worden voor het aangezicht des Heren uw Gods. En gij zult van uw vijanden verlost worden. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Het is aan de avond van deze dag, Heere, dat u ons opnieuw samenbrengt onder het geklank van de zilveren trompetten. Het zijn die trompetten die spreken van uw vragen naar de mens. Het zijn die trompetten die spreken van de onverdiende voorrechten die u vroeger gaf aan het verbondsvolk Israël. En die u ook vandaag nog geeft aan mensen, ouderen en jongeren en kinderen, die geboren zijn op het erf van het verbond. En die u wilt laten delen in de voorrechten van het verbond. En tot wie u komt met de beloften van het verbond, maar van wie u ook eist de gehoorzaamheid van het verbond. En Heere, wanneer wij dat deze avond bedenken, dan past het ons om ons diep voor u te verootmoedigen. Want Heere, u hebt een dubbel recht op ons leven. U hebt een recht op ons leven als de grote schepper van alle dingen en ook als degene die stond aan het begin van ons leven. 30 of 50 of misschien wel 85 jaren geleden. U had recht op onze liefde. U had recht op onze gehoorzaamheid. En u had er nog in een bijzondere zin recht op, omdat u ook de God bent van het verbond. En heren, wanneer we dat bedenken, hoe hebben wij het er dan tegenover u vanaf gebracht? Wie zijn wij toch tegenover u geweest? Hoe vaak hebben wij de zilveren trompetten van het gebed vanuit de benauwdheid laten klinken met een gebroken klank omhoog? En hoe vaak hebben we u aan uw plaats gelaten? Hoe vaak was ons gebed wellicht ook alleen maar vormendienst? Was ons gebed er alleen maar om gezien te worden van andere mensen? Of omdat andere mensen het van ons verwachten? Heren, nu komen wij deze avond nog tot u. En dan moet het schaamrood ons wel op de kaken staan. Maar dan bidden we van u. Zou u ook deze avond nog redenen willen nemen uit uzelf? En zou u de hemelen willen scheuren? Die hemelen die van onze kant zo gesloten moeten blijven. Maar zou u de hemelen willen scheuren, opdat het vanavond waar mag worden? Dat uw dienaar mag staan als onder een geopende hemel. En dat wij allen, zoals we hier zijn en zoals we luisteren naar uw woord, zouden mogen luisteren als onder een geopende hemel. En dat ons oog iets zou mogen zien van wat Stefanus zag toen hij het uitsprak: ik zie Jezus staande ter rechterhand van God. Heren, u leeft toch nog. En het is voor u toch niets om de hemel te scheuren en om neder te komen, ook onder ons. Al hebben wij het verzondigd, al hebben wij het verdiend dat u de aarde zou scheuren. En dat u de plaats van de eeuwige straf voor ons zou openen. Zoals we het in uw woord lezen van Korach, Datan en Abiram. Heren, wat onderscheidt ons, opstandige mensenkinderen, vijandige mensenkinderen, mensen die naar u niet vragen, mensen die niet buigen willen onder uw wet en die niet buigen willen onder het evangelie van vrije genade? Wat onderscheidt ons van die opstandelingen? En u hebt u ons nog gelaten in het heden der genade. En heren, mogen we u vragen, wil u dan zo vanavond ook nog een zegen schenken? Door te komen onder ons en door de rijen door te gaan en door het woord, het evangelie van de zilveren trompetten, krachtig toe te passen aan de harten van jongeren en van ouderen. Ja, heren, laat degene die vanavond uw woord prediken mag er ook zelf in mogen delen. En schenkt u zo wat nodig is. Gedenk degene die niet kunnen komen. Wilt u ze opzoeken op de plaats waar ze zich bevinden? Gedenk degene die niet wilde komen, die hier wel hadden kunnen zijn. Wilt u ze een beschamende zegen geven? Heren, wil u zich ontfermen over degene die afgedwaald zijn? En het zouden mensen kunnen zijn aan wie we met vele banden van liefde verbonden zijn. Wilt u ze trekken? En wilt u ze brengen onder uw woord? U, voor wie niets te wonderlijk is. We dragen aan u op, heren, degene die het moeilijk hebben. Vanmorgen hebben we gebeden voor de rouwdragenden, voor de zieken, voor degene die het psychisch moeilijk hebben. En bij vernieuwing bevelen we ze u de heren aan. Maar we denken, heren, ook aan degenen in wie leven wonden geslagen zijn. Die verlaten werden. Die staan met de scherven van een gebroken huwelijk. Die allerlei leed en verdriet moesten meemaken in hun leven, korter of langer geleden, dat hen werd aangedaan door anderen. Heere, ontfermt u zich over allen die een wond in het hart meedragen, soms al van zo lang geleden. En dan kunnen de vragen zo vermenigvuldigen, Heere, waarom? Maar geeft u dat we die vragen met biddende en gevouwen handen aan u, de Heere, mogen stellen. En zou u willen geven dat we door alle tegenslag toch niet bij u vandaan gedreven zullen worden. O, wanneer ons natuurlijke hart het voor het zeggen heeft, dan zal tegenslag alleen maar verwijdering brengen. Maar Heere, zou u bij de tegenslag toch ook de trekking willen geven tot u. En gedenk zo, Heere, ook degene die te strijden hebben tegen hun eigen geaardheid, tegen hun eigen gevoelens. U weet ook wat voor kruis dat met zich mee kan brengen. U weet ook wat voor onbegrip er kan zijn. Maar schenkt u sterkte en schenkt u kracht. En daar waar mensen zijn gevallen in de zonde, en dat kunnen allerlei zonden zijn. Dat kan de zonde zijn tegen het zevende gebod. En dat kan andere zonde zijn. Daar bidden we van u of u genade wil geven om niet in die zonde te blijven liggen. Maar om uit die zonde op te staan door uw genadekracht. En om dapper tegen de zonde te strijden in uw kracht en in biddend opzien tot u. Ontfermt u zich zo, Heere. Ontfermt u zich over de gemeente van Middelharnis. Sterkt u de herder en leraar, dominee Procé, en wees hem samen met zijn vrouw en alle die hem lief zijn nabij en goed. U hebt hem verschillende jaren geleden aan deze gemeente verbonden in uw goedheid. Maar schenkt u ook vrucht op de prediking. En wilt u hem persoonlijk nabij en goed zijn, ook wanneer hij toch te maken heeft met het feit dat verschillende kinderen op zo'n grote afstand wonen. Heere, gedenk ze. Wilt u zijn met de broeders van de kerkenraad? Geef ook hen uw zegen in al het ambtelijke werk dat ze mogen doen. Geeft u afhankelijkheid. Geeft u in het midden van de gemeente veel gebed. En geeft dat ook bij de broeders. En dat ze onderwijs mogen ontvangen van u die in de hemel woont. Heel persoonlijk voor hun eigen hart, om het zo ook te mogen uitdelen. Laten ze wachters mogen zijn op Sions muren, die gedurig niet zwijgen. Heere, we bidden van u of u zich wil ontfermen over de oud-ambtsdragers van de gemeente. Geef ook hen wat ze nodig hebben. Zie zo in gunst op alle neer die een taak hebben in de gemeente. Zij die hun krachten mogen geven aan het verenigingsleven, het zondagsschoolwerk, de organisten, de koster, we dragen ze aan u op. Heere, gedenk onze overheid, ons vorstenhuis, juist ook in deze dagen van gedenken. Geeft u dat ze ons land mogen voorgaan in het vrezen en dienen van uw naam. Wilt u zich zo over in ieder van ons ontfermen. Gedenk, Heere, de ouders in de gezinnen. Gedenk degene die er alleen voor staan. Gedenk degene die zich met zoveel vragen en zoveel moeilijkheden ook in de opvoeding geconfronteerd weten. Geeft u ook wijsheid om op de juiste wijze te spreken over u en over uw dienst, ook tot onze kinderen. In alle eerlijkheid, in alle oprechtheid, met twee woorden. Heere, wilt u zo met een ieder zijn en dan ook de kinderlozen gedenken. Zo leggen we onze gebeden voor u neer. Boven alles bidden we deze avond van u of u de dienst gebruiken wil als een middel in uw hand. Wilt u geven dat uw naam erdoor verheerlijkt mag worden. Dat zondaren kleine gedachten van zichzelf zullen krijgen. Dat ze zichzelf mogen leren kennen als een zondaar voor u. En steeds dieper mogen leren kennen. Maar dat ze ook grote gedachten en veel verwachting mogen krijgen van u die in de hemel woont. Dat ze hoop mogen krijgen op u. En dat ze, Heere, door uw genade ook iets mogen zien van dat evangelie. dat u hebt geopend en dat u bekend wilt maken. En dat zo spreekt over die zoon, die lieve zoon van u, die nu vanuit de hemel gekomen is. En die zijn bloed wilde storten en die een arm met macht heeft om de meest opstandige en de meest vijandige en de meest onwillige zondaar te brengen tot het buigen onder u. Heere, schenkt u het deze avond tot roem van uw naam, tot zaligheid van onze ziel, om Christus wil. Amen. Psalm 86, en daarvan het derde en het vierde vers willen wij gaan zingen. Psalm 86, vers 3. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En wat er verder volgt in vers 3 en ook vers 4 van Psalm 86. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. Psalm 27 en daarvan het derde vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 27 na de prediking. In gedachten, gemeente, gaan wij deze avond naar de grote stad Rome. Tot op de dag van vandaag zijn daar allerlei tastbare herinneringen aan het roemrijke verleden van de Romeinen te vinden. En onder alle bouwwerken en monumenten die u daar aantreft, is daar ook een triomfboog waarop u tot op heden kunt zien hoe de overwinning op Jeruzalem is afgebeeld. Als u daar aandachtig naar zou kijken, dan ziet u de Romeinse soldaten uitgehouwen in het steen, terwijl ze de tempelschatten wegdragen en de gouden kandelaar is heel duidelijk te herkennen, de tafel der toonbroden. Maar u ziet in de handen van die Romeinse soldaten ook voorwerpen die we niet zo direct kunnen thuisbrengen. Lange, dunne buizen met aan de uiteinden de vorm van een kelk, een klok. Wat zijn dat? Dat zijn de zilveren trompetten waar het deze avond over zou gaan. Want ook dat waren voorwerpen die een plaats hadden in de tabernakel en later in de tempel. En in het betrekkelijk onbekende gedeelte over de zilveren trompetten liggen allerlei boodschappen voor ons vandaag. Ligt een evangelie, wat we met de hulp van de Heere willen gaan beluisteren, althans iets daarvan. En we schrijven bij onze tekstwoorden het evangelie van de zilveren trompetten. Het evangelie van de zilveren trompetten. We letten op drie dingen. Allereerst op de trompetten en de gevende hand van God. Vervolgens op de trompetten en de sprekende stem van God. En tenslotte op de trompetten en het horend oor van God. Dus drie gedachten. De trompetten en de gevende hand van God. Dat is vers 1 en 2a, waar de Heere tot Mozes zegt: maak u twee zilveren trompetten. En als we die woorden goed gaan overdenken, dan ontdekken we dat de Heere als het ware zilveren trompetten geeft aan het volk. De gevende hand van God. In de tweede plaats de trompetten en de sprekende stem van God. Dat is vers 3. Als zij met dezelfde blazen zullen, dan zal de gehele vergadering tot u vergaderd worden aan de deur van de tent der samenkomst, met de bedoeling om het woord van God te horen. De trompetten en de sprekende stem van God. En tenslotte de trompetten en het horend oor van God. Want in vers 9 zegt de Heere: wanneer gijlieden in uw land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt, zult gij ook met die trompetten een gebroken geklank maken. Zo zal u er gedacht worden voor het aangezicht des Heren uw Gods. De Heere zal de gebroken klank horen. Wij treffen, gemeente, het volk van Israël aan, zo in onze tekst, in de woestijn. In de woestijn, zo luidt ook de Hebreeuwse benaming voor het Bijbelboek Numeri. Het volk is daar verschillende maanden geweest en heeft verkeerd aan de voet van de Sinaï. En nu is het punt gekomen, het moment aangebroken, dat het volk bijna verder zal trekken. Maar voordat dat gebeurt, geeft de Heere eerst een opdracht aan het volk. En dat is de opdracht die we aan het begin van onze tekst lezen. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: maak u 2 zilveren trompetten. Als we die woorden zo aan het begin van de preek even tot ons laten doordringen, dan is een van de dingen die daarin opgesloten liggen dat het dus van de Heere uitgaat dat er straks het geklank van zilveren trompetten te horen is bij de tabernakel. Dat het van de Heere uitgaat dat het volk op de trompetten mag blazen wanneer ze in de benauwdheid terechtkomen. Het begint allemaal met het spreken van de Heere. En de Heere sprak tot Mozes. Hij wil dus dat het volk zich zal verzamelen aan de deur van de tent der samenkomst. En hij wil ook dat het volk, wanneer het in de benauwdheid is, de stem zal verheffen en het alarm zal blazen naar de hemel. Dat is alles een inzetting van de Heere, de God van Israël. Dat is op zich al een wonder. De Heere heeft gevraagd naar een volk. De Heere heeft de zilveren trompetten geschonken aan een volk. Ja, wat voor volk? Een volk dat bij de Sinaï zelf geen zilveren trompetten had gemaakt, maar iets anders. Een gouden kalf. Een gouden kalf waarin ze zichzelf een god hadden gemaakt. Althans zichzelf een beeld van God hadden gemaakt. Een beeld naar hun eigen zin, naar hun eigen snit. En de Heere, hij heeft zich moeten vertoornen over de zonde van het volk. En daarover is het in het boek Exodus uitvoerig gegaan. Maar nu gedenkt de Heere in zijn toorn toch ook hierin aan zijn ontferming, dat hij het volk deze opdracht geeft en dat hij tegen Mozes zegt: maak u 2 zilveren trompetten. Nee, dat had het volk niet verdiend. En dat wordt nog eens onderstreept wanneer we even letten op het materiaal waarvan deze trompetten gemaakt zijn. Het zijn zilveren trompetten. Waar hadden de Israëlieten dat zilver eigenlijk vandaan? Waar hadden de makers van deze trompetten? We lezen dat Mozes de trompetten moet maken, maar het zou ook kunnen betekenen dat Mozes ze moest laten maken door Bezaliel en Aholiab, die ook de tabernakel hebben gemaakt en de voorwerpen daarin voor een deel. Waar hadden Bezaliel en Aholiab, wanneer ze deze trompetten moesten vervaardigen, hun materiaal vandaan? Wel, voor een antwoord op die vraag moeten we in gedachten even terug naar de laatste nacht van het volk Israël in Egypte. Toen de Heere kwam met de allerlaatste, de 10e plaag. Toen hij de eerstgeborenen van Egypte, van de mensen en van het vee, ging doden. En daarin velt de Heere een ontzaggelijk oordeel over Egypte. Want als alle eerstgeborenen van Egypte gedood worden, dan zegt de Heere daarmee eigenlijk: heel Egypte is de dood schuldig. En ik zal ze treffen in degene die hen bij uitstek vertegenwoordigen, bij de eerstgeborenen. Maar dat was een oordeel dat kwam over heel Egypte. Alle eerstgeborenen van Egypte moesten sterven, jazeker. En de eerstgeborenen van Israël, van het volk dat woonde in Goshen, moesten zij ook sterven. Ja, zij moesten naar recht ook sterven. Want ze waren niet beter dan de Egyptenaren. Ze hadden ook gezondigd. Ze stamden ook af van diezelfde vader Adam. Ze hadden met hun zonden ook de toorn en het oordeel van God over zich afgeroepen. Er was van nature geen onderscheid tussen de eerstgeborenen van Egypte en de eerstgeborenen van Israël. De eerstgeborenen van Israël moesten naar recht ook sterven. En de enige reden dat ze toch niet sterven en dat ze mogen blijven leven, dat is omdat God in zijn onuitsprekelijke genade iets gaf in de plaats van die eerstgeborenen. Want God gaf aan de Israëlieten een lam. Een lam dat heen wees naar de Heer Jezus Christus. Een lam dat de Israëlitische gezinnen in huis moesten nemen en ook enkele dagen in huis moesten houden, zodat dat lam dierbaar en kostbaar voor hen werd. Zodat de kinderen zich wat gingen hechten aan dat lam en de waarde ervan inzagen. Maar op de avond voor de laatste dag moest, voor de laatste nacht moest het lam geslacht worden en het bloed vergoten worden. God gaf een lam in plaats van de eerstgeborene, een lam dat sterven moest. Kijk, een gelovige Israëliet die heeft daar zijn kinderen ook op gewezen. Toen ze daar stonden buiten het huis, tussen twee avonden, zoals de Bijbel het zegt. En toen het lam geslacht werd. En toen het bloed van dat lam werd gestreken aan de zijposten en aan de bovendorpel van de deur. En toen die Israëlitische vader met zijn kinderen vervolgens die deur, die bloedpoort doorging om achter dat bloed te schuilen. De gelovige Israëliet zal het gezegd hebben tegen zijn kinderen en tegen al de zijnen. Bedenk het, dat datgene wat het lam onderging, het moest sterven en het bloed moest vergoten worden, de rechtvaardige straf was van de Heere op onze zonde. En wij zijn de dood schuldig. Dat was ook de diepe belijdenis die eigenlijk opgesloten lag in dat treden door die bloedpoort van het huis. Kijk, en daar komt de Heere in de woestijn op terug. Want dan gaat de Heere, en we hebben dat gelezen in onze eerste schriftlezing, dan gaat de Heere opnieuw spreken als het volk in de woestijn is, uitgeleid is uit Egypte. Maar dan gaat de Heere opnieuw spreken dat hij recht heeft op alle eerstgeborenen van Israël. En daar zegt de Heere dus eigenlijk dit mee: ik heb recht op de volkomen gehoorzaamheid van alle Israëlieten. En dat brengt de Heere tot uitdrukking door de eerstgeborenen van de mensen en van het vee voor zich op te eisen. Maar dan vindt er eigenlijk een herhaling, u zou ook kunnen zeggen een stuk verdieping plaats van wat er in die nacht in Egypte plaatsvond. Want als de Heere dan alle eerstgeborenen voor zich opeist en zegt: ik heb er recht op dat zij mij heel bijzonder alle dagen van hun leven zullen dienen. Dan geeft de Heere in plaats van die eerstgeborenen van Israël opnieuw anderen in hun plaats. En dat zijn de Levieten. De Levieten die aangewezen zijn om de Heere heel bijzonder te dienen. En dan worden ze allebei geteld. De eerstgeborenen van Israël worden geteld en de Levieten worden geteld. En dan moeten de kinderen maar even goed opletten, want dan worden de Israëlieten geteld en dat zijn er, we hebben dat gelezen in nummerie 3, dat zijn er 22.273. Dat zijn de eerstgeborenen van Israël. We lezen het in vers 43. 22.273. En dan worden de Levieten ook geteld en dat zijn er 22.000. Dat betekent dus dat er 22.000 Levieten kunnen dienen in plaats van 22.000 Israëlitische eerstgeborenen. Maar dan blijven er, en u begrijpt dat wel, dan blijven er dus nog 273 over. Voor wie er geen Leviet is die in hun plaats kan dienen. En dan geeft de Heere opdracht dat voor die 273 overgeblevenen 5 sikkels per persoon betaald moeten worden. Sikkels. Wij denken dan aan muntjes, aan muntgeld. Maar in de tijd van Numeri waren er nog geen munten in Israël. Dan betaalden de Israëlieten met kleine stukjes zilver. Dus daar staan die 273 Israëlieten, eerstgeborenen, althans degene voor wie betaald moet worden. En er wordt voor hen betaald met kleine stukjes zilver. Die herinneren aan de verlossing uit Egypte. Die herinneren aan het feit dat de Heere recht had om het volk te straffen en te doden. En de Heere heeft het volk toch gespaard. Hij heeft onderscheid gemaakt, verschil gemaakt waar het van nature niet was. Zilveren stukjes die eraan herinneren, ja, dat de Heere recht heeft op de gehoorzaamheid van het volk. En het is, zo zeggen de kenners van de wetgeving rond de tabernakel, het is naar alle waarschijnlijkheid van dat zilver dat de trompetten waar het in onze tekst over gaat gemaakt zijn. Zilver dat het volk wilde herinneren, ja, aan het feit dat ze de dood verdiend hadden. En dat de Heere onderscheid had gemaakt waar het niet was. Kijk, dat was de klank van die zilveren trompetten die, als het goed is, altijd als eerste in de oren van Israël klonk. Bedenk het toch. De Heere heeft u nog apart gezet. De Heere heeft u onder zijn woord gebracht. De Heere heeft u in het leven gespaard, terwijl hij het niet verplicht was. Hij heeft onderscheid gemaakt tussen Egypte en tussen Israël. Kijk, en dan begrijpt u misschien ook wel waarom de eerste gedachte genoemd is: de trompetten en Gods gevende hand. Want de Heere geeft die trompetten uit zijn ongehouden goedheid en genade, terwijl het volk het niet had verdiend. En dan trekken we de lijn even door. Ik heb daar vanmorgen iets van gezegd, gemeente, maar het is toch iets wat we altijd weer moeten beseffen. Wat voor grote voorrechten het zijn dat we onder het woord van de Heere mogen komen en dat de Heere ons nog in het leven laat, genadetijd geeft. Tijd om hem te zoeken. Tijd om hem te vinden. Als we daar toch het getuigenis van de Heere in zijn eigen woord naast leggen, wat we verdiend hebben. Paulus schrijft dat in een van zijn brieven. De bezoldiging, het loon van de zonde, is de dood. En wat hebben we allen zoals we hier zijn, en sommigen van u misschien wel met een heel groot kruis en een heel zwaar kruis. En daar wil ik niet makkelijk over spreken. Maar wat geldt zelfs voor wie het heel moeilijk heeft. Dat we toch van de Heere nog meer ontvangen dan we met onze zonden hebben verdiend. Want dat is niet meer dan de dood. En u geeft de Heere nog het leven. En u geeft de Heere nog vrijheid. En u geeft de Heere nog een zondag. En u geeft de Heere nog zijn woord op je nachtkastje thuis. En hier in de kerk. En u legt de Heere nog mest om je levensboom. En waar hebben we het aan verdiend? Als de Heere ons aan onszelf over had gelaten, dan zaten we hier niet eens meer. Dan waren we allang een andere weg ingeslagen. En de Heere bracht ons nog weer onder het geklank van de zilveren trompetten. Gods gevende hand. Wanneer heb jij hem daar voor het laatst voor erkend en gedankt? En ook gebeden. Heere, wilt u dat woord en wilt u de levenstijd die u me geeft nu ook gebruiken en heiligen tot mijn zaligheid? In de tweede plaats, de trompetten en Gods sprekende stem. En dan lezen we van nummer 10, het derde vers. Als zij met dezelfde blazen zullen, dan zal de gehele vergadering tot u vergaderd worden aan de deur van de tent der samenkomst. In gedachte gemeente zien we ze staan, de twee zonen van Aaron. De priesters, met allebei in hun hand een zilveren trompet. En ze zetten die trompet aan de mond en ze laten tegelijkertijd een duidelijke, heldere klank klinken. En die klank van de zilveren trompetten, die klinkt over heel het legerkamp, heel het tentenkamp van Israël. De tenten die heel dicht bij de tabernakel lagen, de bewoners van die tenten konden het horen. Maar ook de bewoners van de verst gelegen tenten moesten het kunnen horen. Het geklank van de zilveren trompetten ging over het legerkamp. En wanneer het dan zo klonk, zoals het in onze tekst gezegd wordt, wanneer de twee priesters allebei bliezen op die trompet, dan moest de gehele vergadering vergaderd worden. Dat wil zeggen, heel het volk van Israël, heel het verbondsvolk van Israël, de mannen, de vrouwen, de kinderen, ze moesten allemaal een plaats zoeken bij de poort van de tabernakel. En de bedoeling daarvan was, ze moesten zich vergaderen om het woord van de Heere dat hij te spreken had door zijn knecht Mozes, om dat te horen. En dat woord wat de Heere sprak door zijn knecht Mozes, ja, wat was dat voor een woord? Dat was natuurlijk iedere keer een ander woord. Soms moest Mozes dit namens de Heere zeggen en soms dat. Soms had zijn woord een scherpe klank, een aanklagende klank, een vermanende klank. Soms had zijn woord een lieflijke klank, een vertroostende boodschap. Maar altijd was het het woord dat de Heere als de God van het verbond tot het hele volk van Israël wilde spreken. En altijd, en laten we daar vooral even op letten, altijd was de achtergrond waartegen de woorden van de Heere uit de mond van Mozes klonken, ook dezelfde achtergrond. Wat was dat voor achtergrond? We lezen het aan het slot van het derde vers. Want het volk moet vergaderd worden aan de deur van de tent der samenkomst. U moet zich dat even proberen voor te stellen. Zojuist heeft het geklank van de zilveren trompetten de tenten van Israël bereikt. De mensen zijn de tenten uitgegaan en ze hebben allemaal een plaats gezocht daar rondom de tabernakel, bij de poort van de tabernakel. En nog steeds komen er mensen aanlopen. Maar daar staan ook al heel wat Israëlieten te wachten en ze zien daar voor zich Mozes staan. Die straks het woord van de Heere zal spreken. En ze zien daar aan weerszijden die twee priesters staan met die trompetten die glanzen in het licht van de zon. Maar ze zien daarachter ook nog iets. Ze zien daar de poort van de tabernakel. Die poort die was zo'n 9-10 meter breed. Wijde poort. 2 meter ruim hoog. En aan weerszijden van die poort bevonden zich oogverblindend witte gordijnen. Gordijnen die daar hingen aan koperen pilaren. En die gordijnen en die koperen pilaren, die hadden de Israëlieten ook al gezien toen ze naar de tabernakel toekwamen. Want heel de tabernakel was omringd met die oogverblindend witte gordijnen. En daarin wilde de Heere het volk iets prediken. Als u thuis dat prachtige boek hebt van Herman Friedrich Kolbrugge, De tabernakel en haar gereedschappen, dan moet u dat nog maar eens nalezen. Kolbrugge schrijft daar heel uitvoerig over. Over de diepe betekenis die er in de tabernakeldienst en de verschillende voorwerpen in de tabernakel heeft gelegen. Maar wat die muur van witte gordijnen, oogverblindend wit, eigenlijk predikt, dat is in één woord de wet. De wet van God. Wat die muur predikt, dat is: gij zult en gij zult niet. Wat die witte gordijnen preken, dat is: God die achter deze gordijnen woont in de tabernakel, in het heiligdom, is een heilige God. Zo heilig dat hij de zonde niet zien kan en niet aanschouwen kan. Zo rein dat hij geen gemeenschap kan hebben met een onreine zondaar. Kijk, die witte gordijnen aan weerszijden van de poort, ze predikten verboden toegang voor een onheilige zondaar. Voor een mens met onreinheid in zijn hart of op zijn tong of aan zijn handen. Want zo'n mens, hoe zal hij kunnen naderen voor de heilige God? En dat was iets wat de Israëlieten, wanneer ze daar kwamen naar de tabernakel, of wanneer ze daar stonden te wachten en stonden te luisteren naar de woorden van Mozes, wat die Israëlieten op de achtergrond altijd weer aan stille prediking konden aflezen. God heilig en u zo onheilig. Scheiding naar recht tussen God en tussen u. Kijk, dat was toen de prediking die de Heere altijd weer de achtergrond wilde laten zijn van de woorden van Mozes. Maar dat geldt nu niet anders, want de Heere is niet veranderd. En als de Heere zijn knechten uitzendt om zijn woord te prediken, zeker, dan zullen ze de ene keer dit en de andere keer dat woord brengen. De woorden wisselen. Het woord van God is rijk genoeg om iedere keer weer een andere boodschap te brengen, althans met andere woorden en vanuit een ander tekstgedeelte. Maar de achtergrond is in zekere zin altijd dezelfde. En ik heb u de helft van die achtergrond getekend. Maar het is niet de helft die we mogen overslaan. Straks de andere helft. Maar de eerste achtergrond is de achtergrond. God is heilig. En wij zo onrein. Er is een scheiding tussen hem en tussen ons, omdat onze zonden scheiding maken tussen hem en tussen ons. Hebt u die prediking al wel eens echt verstaan? Niet alleen gehoord, maar ook echt verstaan. Is dat nou wel eens in je leven nood geworden? Dat je zei, Heere, dat is nu de werkelijkheid van mijn leven. Ik heb er iets van gezien, ik ben van u gescheiden. En, want dat is toch een van de dingen die de Heere werkt, wanneer hij een mens gaat stilhouden en gaat richten op hemzelf. Dat je gaat ontdekken, ik ben God kwijt. En ik mis hem en daarmee mis ik ten diepste alles. Het zou kunnen zijn dat er vanmiddag een jongere of een ouder in de kerk zit die dat moet zeggen. Die moet zeggen, met alles wat de aarde en wat dit aardse leven me biedt, zal ik nooit gelukkig worden, want op alles staat de dood. En alles gaat een keer voorbij. Maar het ergste is, ik ben God kwijt. Ik mis God en ik kan hem niet missen. Iets van die scheiding. Iets gezien van datgene wat de scheiding maakt, onze zonde. Die een belediging is van de heiligheid en van de rechtvaardigheid van God. Kijk, dat moet ook vandaag altijd weer klinken. Dat moet klinken om een mens voor het eerst in de verootmoediging en in de vernedering te brengen voor de Heere. Maar dat moet ook klinken om een mens bij vernieuwing in de verootmoediging te brengen. Dat zegt ons leerboek zelf. Waarom laat de Heere zijn wet dan zo scherp preken? Als zelfs Gods kinderen die wet niet houden kunnen. En dan is een van de bedoelingen deze, dat een mens zich voor de Heere steeds dieper zal vernederen en zal verootmoedigen. En de zaligheid steeds meer buiten zichzelf zal zoeken in de Heer Jezus Christus. Want, en dat is het andere wat ik u prediken mag, wat ik u niet hoef te onthouden en wat ik u niet zou willen onthouden. Er was op de achtergrond van die Mozes die daar het woord van de Heere preekte, ook nog iets anders te zien. Iets wat zo'n onuitsprekelijke waarde kreeg voor een mens die naar recht moest buiten staan. En die het moest zeggen, Heere, nou sta ik naar recht buiten. En ik kan die scheiding nooit meer overbruggen. En ik kan niet dichter bij u komen. En ik kan niet over die muur heen klimmen, want dan ben ik een dief en dan ben ik een moordenaar. Maar Heere, open toch een weg bij u vandaan. Kijk, en dat was wat de Israëlieten ook zagen. Want tussen die witte, oogverblindend witte gordijnen aan de koperen pilaren, was daar een poort, een opening. Een poort die zo breed was, 9, 10 meter breed, zodat iedere Israëliet daar doorheen kon gaan. Daarmee wilde de Heere zeggen, nu is er bij mij vandaan. En vanwege het feit dat ik een poort geopend heb, een geopende toegang voor de grootste der zondaren. En dat werd afgebeeld in het gordijn wat daar in die poort hing. Want er hing daar in die poort een gordijn. Jazeker, in diezelfde oogverblindend witte kleur. Maar op dat gordijn waren nog 3 andere kleuren afgebeeld. 3 kleuren. De kinderen moeten maar proberen om die kleuren te onthouden en thuis nog eens te vragen of het uitgelegd mag worden wat dat betekent. Maar die 3 kleuren... die wezen heen naar Christus. Wat waren de kleuren? De eerste kleur die zo'n Israëliet, die de Heere moest missen en toch niet kon missen, kon opmerken, was een hemelsblauwe kleur. Hemelsblauw. Dat wees heen naar de plaats waar de Heer Jezus Christus vandaan gezonden werd door zijn Vader. Al in de eeuwigheid heeft God de Vader het tegen zijn Zoon gezegd. Ja, om het te zeggen met een ontroerend woord van Rutherford. Die heeft het zo gezegd. God de Vader zei in de eeuwigheid tegen zijn Zoon: mijn Zoon, nu moet u een reis gaan maken vanuit de hemel naar de bodem van de hel. Om daar juwelen op te rapen en ze te reinigen en te wassen en als juwelen te leggen in mijn handen. De Heer Jezus Christus geschonken door zijn Vader vanuit de eeuwigheid. Aangewezen als borg en zaligmaker. Toen de Heer het wist dat de mens zich van hem af zou keren. En dat de mens in opstand tegen hem zou komen. En dat de mens hem zou verlaten om nooit meer tot hem terug te keren. God wijst zijn Zoon aan en hij schenkt zijn Zoon in de volheid van de tijd vanuit de hemel. Hemelsblauwe kleur. En dan de tweede kleur, die zo'n Israëliet, die daar opgeroepen door de zilveren trompetten, ook zag op de poort van de tabernakel. Dat was de scharlakenkleur, de bloedkleur. De kleur die wees naar datgene wat de Heer Jezus Christus vanuit de hemel zou komen doen. Vader, ik kom om uw wil te doen. Vader, ik kom om mijn bloed te storten. Om de zonde die uw eer zo heeft aangetast. Om de zonde die scheiding maakt met mijn bloed weg te wassen. Vader, ik kom om een volk van verloren zondaren zalig te maken. Ik zal mijn bloed geven. Ik zal mijn leven geven. Om voor hen een geopende toegang te schenken. De scharlakenkleur. Kijk, en zo mag de Heer Jezus Christus deze middag, deze avond gepredikt worden. Als diegene die door de God tegen wie wij gezondigd hebben, toch nochtans gegeven is en gezonden is naar deze wereld, opdat hij de grootste van de zondaren zou zalig maken. Deze Heer Jezus Christus die zijn bloed heeft gestort en wiens bloed krachtig genoeg is om u van de allerergste en de allerzwaarste zonde te reinigen. De scharlakenkleur. Maar ach, zegt er iemand. Dominee, ik weet het wel. Ik heb er iets van gehoord. Ik heb er op een afstand misschien ook iets van gezien. Maar hoe zal ik nu tot die zaligmaker komen? En een ander zegt misschien: u moest eens weten van de opstand in mijn hart en van de vijandschap die er is. O, ik moet het zo inleven dat ik een vijand ben van de Heere en dat ik me niet aan hem onderwerp. En zou het nu voor mij nog kunnen? Zou zo'n opstandeling als ik nog genade kunnen vinden? Want in de verte zie ik wel en hoor ik vanuit het evangelie dat er een zaligmaker is. En dat er geen zondaar te groot is om door hem zalig gemaakt te worden. Maar hoe zullen hij en ik nu ooit bij elkaar komen? Is dat de vraag van een oudere, van een jongere vanavond hier in de kerk? Hoe zullen hij, die gezegende zaligmaker, en ik nu bij elkaar komen? Hoe zal ik nu een geopende toegang ontvangen door hem en vanuit hem? Zie dan eens op die derde kleur. We hebben de hemelsblauwe kleur gezien. En we hebben de bloedkleur, de scharlakenrode kleur gezien. Maar daar was ook de purperen kleur aangebracht. En dat is de koningskleur. Dat is de kleur die profetisch heen wees naar de Heer Jezus Christus als de grote koning. Als de koning die nu een koninklijk ambt bekleedt. En die dat koninklijke ambt ook uitoefent in het hart van een zondaar die maar niet buigen kan voor hem. En als je nou vanavond niet buigen kan voor hem, o, doe dan toch een beroep op die purperen kleur, op die koningskleur en zeg het, Heere, u hebt heel Israël die kleur willen laten zien. U hebt de evangelie van Christus in zijn koninklijke ambt, die zo sterk is, dat hij de grootste zondaar kan overwinnen en te sterk kan worden. U hebt die prediking voor het oog van heel Israël duidelijk willen maken en aan hun hart willen leggen. En u hebt vanavond die prediking ook willen laten klinken in de kerk hier in Middelhannis. Maar zou u nu tot eer van uw eigen naam dat koninklijke ambt ook willen uitoefenen in mijn hart? Zou u al mijn vijandschap te sterk willen worden? Zou u mij willen laten buigen? Zou u willen geven dat ik mijn verzet tegen ontdekking zal opgeven? Zou u willen geven, Heere, dat ik het van u en voor u mag verliezen? En dat ik mag buigen en mag komen op de plaats waar ik het herken? Heere, uw doen is rein en uw vonnis gans rechtvaardig. Heere, laat het me toch van u verliezen, maar wil me toch ook door uw bloed en door uw gerechtigheid die toegang geven tot de zaligheid. Kijk, dat was wat de Heere wilde prediken tot het hele volk van Israël. Opdat een ieder het zou zien. En daarom moet het vanavond ook gepredikt worden. Opdat een ieder het zou horen. In uzelf de dood. In uzelf de schuld. In uzelf de opstand. In uzelf de vijandschap. En ik predik het vanavond ook tegen mezelf. Het woord dat veroordeelt ons. En het stelt ons schuldig. En de Heere komen er vanavond zo in mee dat het u heel persoonlijk en mij heel persoonlijk zal veroordelen en schuldig zal stellen. Maar buiten u, in die gezegende Heer Jezus Christus, een volkomen zaligmaker, door zijn Vader gegeven, zijn bloed gestort. Een arm met macht, het zwaard aan zijn heup, om het met Psalm 45 te zeggen. En de pijlkoker en de boog in zijn hand. En hij gaat nog uit om pijlen af te schieten op harten van zondaren. Volken zullen onder u vallen, zegt de dichter van Psalm 45. En laat het ons gebed zijn, Heere. Laat ook ik mogen vallen onder u. Want als de Heere je raakt met een pijl van ontdekking, dan is die pijl toch gedoopt in het bloed van de Heere Jezus Christus. En dan komt er toch iets van hoop in mee. En dan komt er toch iets van liefde in mee. En dan zeg je met al het ongeluk wat je misschien voor je eigen hart beleeft, in jezelf en vanwege je eigen schuld, maar Heere, ik wil toch niet anders en ik wil u niet missen. En ik kan niet meer buiten u. Het volk van Israël aan de poort van de tabernakel. Gemeente, nog maar iets over dat laatste. Dat zullen dan slechts een paar opmerkingen zijn. Over de trompetten en het horende oor van God. Ja, laten we dan alleen vers 9 nog maar een ogenblik lezen. Dan zegt de Heere tegen dat volk van Israël. Wanneer gij lieden in uw land ten strijde zult trekken. Dat is ook al een belofte. In uw land. Het volk was hier nog midden in de woestijn. Ze hadden nog een hele woestijnreis voor zich. Maar de Heere zegt hier in dit woord eigenlijk indirect. U zult er komen. Ik zal u er brengen. Wanneer ge in uw land, in het beloofde land. Ja, dan toch weer de strijd zult hebben. En door de vijand benauwd zult worden. En ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt. Zijn er vanavond mensen met een vijand in de kerk? Wat voor vijand hebt u eigenlijk? Zijn er vanavond mensen onder ons die zeggen, mijn grootste vijand, dat is die driehoofdige vijand waar Gods woord en waar de catechismus over spreekt. Mijn grootste vijand, dat is de duivel. Met al zijn verleidingen en al zijn aanvechtingen. En dat is de wereld met al zijn verlokkingen en al zijn zonden. En de grootste vijand, ja, dat is de vijand eigenlijk binnen de muren. Dat is mijn eigen zondige ik. Mijn eigen zondige vlees. Zijn er mensen met een vijand. Wanneer ge in uw land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt. Dan zegt de Heere tegen het volk. Daar geef ik je die trompetten ook nog voor. Dan zul je met die trompetten een gebroken geklank maken. Wat was dat, een gebroken geklank? Dat waren korte, onderbroken stoten. Waar eigenlijk een alarm mee geblazen werd tot de hemel. En u begrijpt wel, dan gaat het vanavond niet letterlijk om een trompet in de hand te nemen en daarvan die gebroken klanken op te laten horen. Maar dan wijzen die trompetten hierheen naar, nou zegt u het zelf maar, naar het gebed van een arme en van een krachteloze, van een mens in de benauwdheid. Van een mens die zelf geen kracht heeft en geen macht heeft. En u legt de Heere de zilveren trompetten van het gebed in zijn handen. En u zegt de Heere, vanuit de nood, mensenkind, blaas, al is het met een gebroken klank. Al is je gebed niet meer dan, en dat is toch ook zo als de nood hoog wordt, een roep naar boven om hulp. Heere, help toch. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Als de nood groter wordt, worden de gebeden zo vaak korter. Een gebroken klank. En toch, de Heere belooft het. En het is bijzonder een belofte voor de komende generaties. Zo moeten we hem hier eigenlijk lezen. Want van de Israëlieten die daar bij de Sinaï waren, kwamen de meesten, verreweg de meesten, nooit meer in het beloofde land. Maar het is een belofte voor de komende generaties in het bijzonder. En als u zo een gebroken klank zult laten horen, zegt de Heere, dan zal u er gedacht worden voor het aangezicht van de Heere uw God. En gij zult van uw vijanden verlost worden. Dat is de belofte die de Heere hier klinken laat. Wanneer een arme, krachteloze bidder vanuit de nood zijn geroep laat horen en de gebroken klank van het gebed laat klinken, dan zegt de Heere hier, het is niet te vergeefs. Want er zal aan u gedacht worden en u zult verlost worden van uw vijanden. Gemeente, en dat is dan het laatste. Als die belofte nu vanavond in het midden van de gemeente klinkt, wat gebeurt er dan bij u in uw hart? Want dan is het één van de drie. Of die woorden laten u koud. U hebt er eigenlijk helemaal geen boodschap aan. Maar dat is ontzettend. Als de Heere nu wijst op de zilveren trompetten van het gebed en je hebt er geen enkele boodschap aan. Wat zal het dan zijn op de dag dat de laatste bazuin klinkt? En dat de Heere zegt, ik heb je gewezen op de zilveren trompetten en je hebt nooit je handen naar die zilveren trompetten uitgestrekt. En je hebt me nooit aangeroepen vanuit de nood. En je hebt nooit gevraagd of het is echt nood mocht worden. Maar val dan toch nu nog die grote koning, die afgebeeld werd in de purperen kleur, te voet. Of, en dat is de tweede mogelijkheid, of de belofte maakt u rustig. En rijk. En dat is ook geen best teken. Als de belofte, wanneer u hem hier hoort, u eenvoudig rustig maakt en doet rusten. Want we hebben het gelukkig weer gehoord en de Heer is een hoorder van het gebed. Ach, ons mensenhart is zo erg listig. Dat we ook met wat bemoedigende klanken en met wat beloften zonder meer ons rijk kunnen rekenen. En zo de woestijnreis door dit leven naar de eeuwigheid voortzetten. En daarom de Heere geven dat in ons aller hart, in ons aller leven, het derde het geval zal zijn. Dat de belofte ons, nee, niet rijk maakt, maar arm maakt. Arm maakt in onszelf. En verlangend maakt naar de vervulling van die belofte. En tegelijkertijd hoop schenkt. Want de Heere houdt getrouw zijn woord. Dat is iets wat de belofte doet. De belofte geeft altijd hoop wanneer die kracht mag doen. Maar tegelijkertijd de belofte, wanneer de Heer hem in het hart werkt en laat klinken, dan zal het ook zo zijn dat die belofte een mens, een zondaar laat uitzien, dringend laat uitzien naar de vervulling van die belofte. Heere, u hebt het zelf gezegd. En voor wie van ons zal het nou gelden vanavond dat je op je knieën een plaats zoekt bij het geopende woord van de Heere? En dat je het zegt, Heere, daar hebt u het gezegd. En er zal aan u gedacht worden. En ge zult verlost worden van al uw vijanden. Heere, ik blijf u verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op uw onfeilbaar woord. Amen. Thank you. eindigen we met dankgebed. Heere, u gaf dat het zondag mocht zijn en dat we naar uw woord mochten luisteren. En u bracht ons op die plaats waar we opnieuw de boodschap hoorden van uw wet en van uw evangelie. En Heere, verleent u zelf het gepredikte woord kracht door de krachtige werking van uw geest. Werkt u het zo, Heere, in de harten van jongeren en van ouderen hier in Middelharnis, dat ze iets mogen zien bij het licht van uw woord en bij het licht van uw geest, van wie zij zijn in zichzelf en van wie u bent in al uw deugden, in uw heiligheid en uw rechtvaardigheid. Maar werkt u ook in hun hart, in ons aller hart, een honger en een dorst naar de volmaakte gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, die nu zo heerlijk afgebeeld is in die drie kleuren. En geeft u, door het geloof tot hem te mogen uitgaan en op hem te mogen steunen en hem te mogen aangrijpen en om meer en meer in hem onderwezen te worden. Zegen zo uw woord, Heere, al naar gelang wij het nodig hebben. Doe genadig verzoening over al het gebrekkige wat er was in het spreken, wellicht ook in het luisteren. Maar Heere, heb ook dank dat we elkaar na zoveel jaren onder het woord mochten ontmoeten. Laat uw woord mogen meegaan en mogen overblijven. Gedenk ons in deze pas begonnen week. Wees met een ieder. Beveilig ons over de wegen. Sterk ons in alles wat er te doen is. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor een onvoorbereid, een onverzoend sterven. En hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. Psalm 89, het zevende vers is de slotzang. 89, vers 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.